Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. In deze aflevering zal de focus vooral liggen op de oorzaak van en de aanloop na de Franse Revolutie. Dat is denk ik handig als achtergrond voor de laatste aflevering over Marie Antoinette en daarnaast kan ik me dan in die laatste aflevering over haar vooral focussen op hoe zij de revolutie en de gebeurtenissen daarin beleefd heeft. Het zou heel veel tijd kosten als ik daarbij dan allerlei achtergronden moet bespreken en nou ja, deze aflevering is dus in zekere zin zowel een op zichzelf staande aflevering over het ontstaan van de Franse Revolutie als een achtergrondaflevering voor de serie over Marie Antoinette. Nou, ik zal het in deze aflevering eerst gaan hebben over de verschillende dieperliggende oorzaken van de revolutie. Daarna zal ik de diverse pogingen om de boel te hervormen bespreken en ook waarom die mislukte. En als laatste zal ik korte gebeurtenissen in de aanloop naar 14 juli 1789 weergeven. De laatste aflevering over Marie, die zal overigens denk ik een dikke week na deze ongeveer volgen. Qua informatie heb ik me voor deze aflevering voor een belangrijk deel gebaseerd op de podcast die Mike Duncan ooit over de Franse Revolutie heeft gemaakt. Hij heeft jaren geleden een serie gemaakt die Revolutions heette en daarin heeft hij ook de Franse Revolutie tot de opkomst van Napoleon besproken. Nou, dat doet hij echt heel erg uitgebreid in meer dan 50 afleveringen. Dus als je echt veel meer over de Franse Revolutie aan zich wilt weten, dan raad ik je ten zeerste die podcastserie aan. Als laatste voor ik ga beginnen nog een kleine rectificatie, want ik werd er door luisteraar Tim op gewezen dat ik tijdens de vorige aflevering, dus dat is dan Marie Antoinette deel 2, ik het heb over het grote aantal almoeziners dat Marie Antoinette in dienst had. Nou, wat ik hier bedoelde waren almoeziniers. Almoeziners is een niet bestaand woord. Almoeziniers, dat zijn geestelijken die in dit geval dus in dienst van de Franse koningin waren. Ik heb geen idee hoe ik op almoeziener gekomen ben, maar ik wilde toch even duidelijk maken dat ik dus inderdaad almoezenier bedoelde. En Tim, dankjewel dat je me hierop geattendeerd hebt. Maar goed, ik noemde in de inleiding al 14 juli 1789, want dat is de traditionele start natuurlijk van de Franse Revolutie, hè? De bestorming van de Bastille. Nog steeds is dat de nationale feestdag van Frankrijk. Je kunt de Franse Revolutie trouwens ook prima eerder of later laten beginnen. Het is namelijk allemaal best wel gecompliceerd en datzelfde geldt eigenlijk voor alle gebeurtenissen. Die worden in de geschiedenisboekjes vaak als een soort logische en droge opeenvolging van gebeurtenissen gepresenteerd. Zo van, Frankrijk is in geldnood, dus wordt in mei 1789 de staat-generaal bij elkaar geroepen, de derde stand is het niet eens met de gang van zaken, die vormen de nationale vergadering, de koning wordt boos, laat een legermacht samentrekken rond Parijs en op 14 juli komt de Parijse bevolking in opstand en bestormt de Bastille. De koning bindt in, het leger trekt zich terug en de nationale vergadering mag verder gaan. Enkele maanden later wordt de koning gedwongen om naar Parijs te verhuizen. In september 1791 krijgt Frankrijk voor het eerst een grondwet. Daarna verklaart het in 1792 de oorlog aan Pruisen en Oostenrijk. En als dat niet goed gaat, nemen de radicalen het over. De koninklijke familie wordt gevangen gezet en uiteindelijk geëxecuteerd, net als duizenden anderen in de periode van terreur. Daarna komen de gematigden weer aan de macht. Die krijgen de problemen niet opgelost, waarna een sterke man, oftewel Napoleon, de boel uiteindelijk overneemt. Even voor de volledigheid, niets hiervan is op zichzelf onwaar verder, maar het is wel een heel summiere weergave van de werkelijkheid. Nog een kleine opmerking voor ik echt ga beginnen. Er zijn weinig onderwerpen in de geschiedenis waarover zoveel discussie bestaat als de oorzaken van de Franse Revolutie. En het is dan ook ondoenlijk om precies één oorzaak aan te wijzen. We hebben hier te maken met een combinatie van sociale, economische en politieke factoren. En welke daarvan de doorslaggevende is, ja, dat hangt er maar net van af hoe je het bekijkt of wat je zelf belangrijk vindt. Maar goed. Frankrijk in de jaren 80 van de 18e eeuw. Nou, het land telde destijds zo'n 28 miljoen inwoners en was daarmee, in elk geval qua inwoneraantal, het grootste van Europa. Het overgrote deel van die mensen woonde op het platteland. Er waren wel een paar grotere steden, zoals Lyon, Bordeaux en Marseille, die alle enkele tienduizenden tot honderdduizend inwoners telden. En natuurlijk één heel grote stad, Parijs, waar ongeveer 650.000 mensen woonden. Parijs was daarmee qua inwoneraantal de op één na grootste stad van Europa, na Londen. Maar in cultureel opzicht was het de absolute nummer 1. Frankrijk was onder Lodewijk de 14e en 15e uitgegroeid tot het machtigste en meest bewonderde land van Europa. De bevolking van Frankrijk die was onderverdeeld in 3 groepen of standen. Dat waren de geestelijkheid, de adel en de res. Oftewel de eerste, tweede en derde stand, waarbij die eerste en tweede nadrukkelijk boven de derde stonden. Deze verdeling die stamde nog uit de middeleeuwen. Nou, het punt was, de adel en de geestelijkheid die vormden zo'n 3-5% van de bevolking. Dat is een beetje afhankelijk van hoe je telt. Maar deze groep had gecombineerd wel zo'n 40% van het land in handen en betaalde veel minder belasting dan de derde stand, waar dus de overige 95% van de bevolking toe behoorde. Bovendien hadden zij bepaalde juridische voordelen. Nou, die derde stand die bestond voor het overgrote deel uit boeren, die sowieso rond 80% van de totale Franse bevolking uitmaakten. En de grote meerderheid van die boeren bestond uit bezitloze dagloners. Dat waren mensen die tegen een karig loon het land van anderen bewerkten. En daarnaast een hele grote groep kleine boeren, wiens bezit vaak net aan genoeg was om een gezin te onderhouden, maar ook niet meer dan dat. Natuurlijk was er ook nog een derde groep, namelijk de rijkere boeren, maar die was relatief gezien heel erg klein. Nou, de rest van de derde stand die bestond uit mensen die in de stad woonden. Het grootste deel daarvan dat waren arbeiders die werkten in fabrieken of in dienst van ambachtslieden. Een deel van deze groep bestond overigens ook weer uit mensen die 's winters in de stad werkten en in de zomer naar het platteland trokken om zich daar tijdens de oogsttijd te verhuren als dagloner. En los van deze groep waren er ook nog de geschoolde arbeiders, oftewel ambachtslieden. Die waren nog steeds georganiseerd in gildes, net zoals in de middeleeuwen. En dit gildesysteem was fantastisch voor degenen die er middenin zaten en aan de top zaten of daar tegenaan schurkten. Maar het was tegelijkertijd ook een heel star systeem, omdat gildes een monopoliepositie hadden op de productie en prijzen van goederen en op de opleiding en toegang tot bepaalde ambachten. Het systeem was eigenlijk min of meer het tegenovergestelde van allerlei principes als vrijhandel en eerlijke concurrentie. Nou, binnen die derde stand was daarnaast in de loop der tijd nog een derde groep ontstaan, namelijk de bourgeoisie. En de mensen in die groep, dat waren vaak mensen die net zo rijk waren als hoger edellieden en geestelijken en daarnaast meestal veel beter opgeleid. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld kooplieden, advocaten of artsen. Desalniettemin had deze groep geen invloed en hadden deze mensen geen privileges. Deze groep vond dan ook dat de oneerlijke manier waarop Frankrijk georganiseerd was, moest worden afgeschaft. Er moest een eerlijk belastingssysteem komen, eerlijke rechtspraak en de derde stand moest net zoveel te zeggen krijgen als de eerste en de tweede stand. Een hiermee samenhangende factor was de manier waarop Frankrijk geregeerd werd. Dat draaide om de koning, daarover zo meer, maar ook om het ambtenarenapparaat. Kijk, wat het namelijk was, in principe was bijna elk van de ruwweg 70.000 overheidsfuncties die er waren te koop. Dat leverde de Franse kroon enorm veel geld op. Maar ja, de andere kant is natuurlijk, met een systeem als dit trek je natuurlijk niet per se de beste en meest getalenteerde mensen, maar juist vaak diegenen die zo'n baantje als een melkkoe gaan zien om het geïnvesteerde geld terug te verdienen. Een andere factor in het landsbestuur was natuurlijk het absolutisme. Vanaf de 16e eeuw was er een proces in gang gezet waarbij de vorsten hun macht steeds verder uitbreiden ten koste van de adel. In Frankrijk had Lodewijk de 14e dit systeem geperfectioneerd en zichzelf tot een soort centrum van de macht gemaakt. Onderdeel daarvan was dat hij een jachtslot bij een dorpje buiten Parijs liet ombouwen tot een enorm paleis, het Paleis van Versailles. Lodewijk dwong de adel om zo vaak mogelijk aanwezig te zijn in Versailles. Hij deelde privileges uit en zorgde ervoor dat de adel zich volledig aan hem bond. Zijn achterkleinzoon Lodewijk de 15e erfde dit systeem, maar Lodewijk de 15e was een veel minder krachtig koning dan zijn voorganger en hield de touwtjes een stuk minder strak. Bij Lodewijk de 16e werd dit nog veel meer een factor. Het koningschap in Frankrijk zoals Lodewijk de 14e dat had opgezet, vereiste eigenlijk een proactieve, strenge en doortastende leider die niet alleen in het middelpunt moest staan, maar die plek ook actief kon opeisen. Zo iemand was Lodewijk de 16e absoluut niet. Ik denk dat dat in eerdere afleveringen ook wel duidelijk is geworden, maar Lodewijk was een eeuwige twijfelaar en miste gewoon daadkracht. Dat gezegd hebbende, hij stond wel degelijk open voor verandering, maar hij kreeg het niet voor elkaar om dit ook daadwerkelijk in gang te zetten. En daarmee is Lodewijk de 16e ook een factor in het ontstaan van de revolutie. In andere landen bestond overigens ook zo'n roep om veranderingen, want het absolutisme had je natuurlijk op meer plekken. En op die plekken ontstond vaak het verlichte absolutisme. Nou, over de verlichting zometeen veel meer, maar het idee achter het verlicht absolutisme was dat een staat weliswaar geregeerd moest worden door een vorst die alle touwtjes in handen had, maar dat deze wel de noodzakelijke hervormingen doorvoerde om zijn land er juridisch, economisch en sociaal beter op te maken. Bekende verlichte spoten waren Catharina de Grote van Rusland, Frederik II van Pruisen en Jozef II van Oostenrijk, de broer van Marie Antoinette. In principe echter was het zo dat Lodewijk aan de top stond van de piramide van het standenstelsel. In theorie was hij de absolute heerser van zijn koninkrijk, die totale en volledige gehoorzaamheid kon afdwingen. Ook hierover was veel ontevredenheid. Niet alleen over het gegeven dat de koning, op papier althans, alle politieke macht in handen had. De vorst had daarnaast ook juridisch gezien een bepaalde mate van alleenheerschappij in de vorm van de zogenaamde lettre de cachet. Dat waren brieven die direct van de koning kwamen, waar een bevel in stond dat niet genegeerd kon worden en waar ook geen beroep tegen mogelijk was. Dat bevel kon in principe van alles zijn, maar bijvoorbeeld dus ook een verbanning, ik noem maar even iets. En daartegen was dan dus zoals gezegd geen beroep mogelijk. Nou, dat hele Franse rechtssysteem op zichzelf vormt een vierde factor. Frankrijk kende namelijk geen uniform rechtssysteem. Er liepen in feite twee rechtssystemen door elkaar en regels verschilden vaak per gebied, aanklag, status van de aangeklaagde en zelfs de waarde van eventueel gestolen goederen. Oh, en als je dan uiteindelijk wist bij wie je moest zijn voor je zaak, dan kon je ook maar beter een goede zak geld meenemen, want ja, ook de functie van rechter was gewoon te koop en veel van die rechters moesten dat geld natuurlijk ook weer gewoon terugverdienen. Hier kwam dan nog eens bij dat, zoals al eerder gezegd, de rechtspraak verschilde per stand. Dus afhankelijk van wat je stand was, werd bepaald wat een bepaalde straf was voor een bepaalde misdaad of misdrijf. De kerk overigens hanteerde ook weer een eigen rechtssysteem. Het hoogste rechtsorgaan in Frankrijk, dat waren de zogenaamde parlementen. Daar waren er 13 van en wellicht herinner je je dat in de aflevering over de diamanten halsketting het parlement van Parijs een belangrijke rol speelde. Voor die parlementen gold overigens ook weer dat ze allemaal verschillende jurisdicties hadden afhankelijk van de streek waarin ze lagen. Wat gold voor de rechtspraak, gold ook voor het belastingstelsel. En daarmee komen we op een vijfde dieperliggende oorzaak, het financiële tekort van Frankrijk. Kijk, dit was op zichzelf allemaal geen nieuws. Koningen die hadden nou eenmaal altijd een geldtekort. Maar in de loop der tijd verslechterde de positie van Frankrijk langzaamaan steeds verder. En de oorzaken daarvoor die waren heel divers. Om te beginnen functioneerde het belastingstelsel heel slecht. Je kunt dat systeem eigenlijk het beste samenvatten als een stelsel waarbij je steeds minder betaalde naarmate je een hogere plek in de samenleving innam. De basisbelasting, dat was een belasting op land. Maar ja, deze gold dus niet voor geestelijkheid en adel. Probleem was natuurlijk, die bezaten samen wel bijna de helft van alle land. En concreet betekende dat dus dat de helft van het land in Frankrijk niet belastbaar was. Dat was uiteraard een behoorlijk gat aan inkomsten. Daarnaast bestond er ook nog een hoofdelijke belasting en de vingtième. Dat was een soort inkomstenbelasting van 5% of 1/20 op iemands jaarinkomen. Zo'n vingtième was altijd tijdelijk. De kroon had een x-bedrag aan geld nodig en als dat bedrag er was, dan eindigde de belasting. Deze beide belastingen die dienden adel en geestelijk wel gewoon te betalen, maar voor beide was het ook mogelijk om een vrijstelling te krijgen, bijvoorbeeld door een vrijwillige donatie te doen. Een andere vorm van inkomsten voor de kroon waren accijnzen. Die waren er in talloze vormen en maten die vaak letterlijk per regio of soms zelfs per dorp verschilden, afhankelijk van de verschillende privileges die daar golden. Ook hier zo nog even wat meer over. Een laatste soort belasting, dat waren de zogenaamde herediensten. Dat hield in dat een groot deel van de bevolking geacht werd om een aantal dagen per jaar werkzaamheden te doen in dienst van de landheer of de staat. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan dingen als wegen repareren, hekken timmeren, nou ja, dat soort zaken. Je kon zelf komen werken, maar je kon hier ook aan voldoen door je gereedschappen uit te lenen. Dit alles was allemaal onbetaald uiteraard, maar ja, dat was nou eenmaal onderdeel van je leven als derde stander en dan met name de onderkant van de derde stand. En dan waren er daarnaast ook nog allerlei regeltjes waar je je sowieso aan moest houden. Je graan verplicht malen in de molen van de landheer bijvoorbeeld, tegen vastgestelde prijzen uiteraard, of het verbod om te jagen in bossen die van diezelfde landheer waren. Laat even duidelijk zijn, het is zeker niet zo dat adel en geestelijkheid niks bijdroegen aan de staatskas in Frankrijk in die tijd, maar het stond in geen enkele verhouding tot hun rijkdom en zeker niet in verhouding tot de rijkdom van de derde stand, want die moest in feite het overgrote merendeel van de belastingen bij elkaar brengen. En dan was het ook nog eens zo dat die belastingen niet gewoon door ambtenaren in dienst van de staat werden opgehaald. Nee, dat gebeurde door particulieren, want ook de functie van belastingophaler kon je gewoon kopen. Dus, stel, ik wil belastingophaler worden van een bepaalde regio. Nou, de kroon die heeft bepaald dat die regio, ik noem maar even wat, 100.000 euro aan belasting moet betalen. En om belastingbetaler te mogen worden, moet ik dat bedrag aan de staat betalen. Dus, ik doe dat en daarmee krijg ik de baan. Prima. De overheid die heeft nu zijn geld. En nu is het aan mij om mijn geld terug te verdienen. Uiteraard wil ik dat met winst doen. Dus ik ga naar de betreffende regio toe. Ik neem een knokploegje mee, want nogmaals, ik wil winst maken. En ik zorg ervoor dat ik geen 100.000, maar 150.000 euro ophaal. Ik blij, de kroon blij, alles prima. Behalve natuurlijk voor de burgers die veel meer hebben moeten betalen dan ze oorspronkelijk moesten. Los van dit alles spendeerde Frankrijk ook gewoon veel te veel geld aan relatief onbelangrijke dingen. De uitgaven van de koninklijke familie die zijn al uitgebreid aan bod gekomen in eerdere afleveringen. Maar Frankrijk gaf ook veel te veel geld uit aan bijvoorbeeld oorlogen. Dat was al een probleem sinds Lodewijk XIV. En als Frankrijk niet zelf oorlog voerde, dan steunden het wel anderen die in oorlog waren. De Amerikaanse onafhankelijkheidsbeweging bijvoorbeeld, want hè, dat was lullig voor de Britten. En ja, de Britten die verloren de kolonies in Amerika natuurlijk uiteindelijk, dat was lachen. Maar goed, punt was natuurlijk dat Frankrijk hier uiteindelijk concreet helemaal niet zo heel veel aan had. Terwijl het wel meer dan 1 miljard livres heeft gekost om die onafhankelijkheidsbeweging in de Verenigde Staten te steunen. Kortom, de financiële positie van Frankrijk die was simpelweg desastreus. Er werd veel te veel uitgegeven en er kwam veel te weinig binnen. En de belastingdruk was ook nog eens heel onevenwichtig verdeeld. Om de tekorten dan toch maar soort van op te vangen, werden op grote schaal leningen afgesloten, inclusief rente. Na een andere economische oorzaak van de revolutie, die zorgde voor enorme ontevredenheid onder de bevolking, dat waren de prijzen voor brood. De periode van ongeveer 1450 tot 1850, die staat bekend als de Kleine IJstijd. Dat is een tijd waarin het klimaat koeler was dan normaal. Nou, in die periode zijn er ook nog eens 3 tussenperiodes te onderscheiden, waarin de gemiddelde temperatuur nog wat lager was. En 1 daarvan die begint precies rond 1770. Nou, dit leidde tot nog minder agrarische opbrengst. En daarbovenop barstte in 1783 een vulkaan uit op IJsland, waardoor er een kleine vulkanische winter ontstond en dus nog mindere oogsten. Nou, de broodprijzen die stegen hierdoor enorm en het kwam erop neer dat het gewone volk vaak tussen de 60% en 90% van het inkomen kwijt was aan brood. Nou, als kers op de taart verwoestte een storm in juli 1788 vrijwel de gehele oogst in het noorden van Frankrijk en de winter van dat jaar was ook nog eens extreem koud. Nou, dit alles leidde natuurlijk tot enorme ontevredenheid. Nou, een laatste factor in het ontstaan van de revolutie, dat was de verlichting. Even heel kort door de bocht. De verlichting, dat was een politiek-maatschappelijke stroming waarin allerlei nieuwe ideeën over onder andere vrijheid en gelijkheid en andere regeringsvormen ontstonden. Wat enorm hielp bij de verspreiding van deze ideeën was dat steeds meer mensen konden lezen en dat een grote groep mensen genoeg geld had om boeken te kopen. En dat was dan met name de bourgeoisie. Bekende verlichte denkers, dat waren onder andere Voltaire, die zich afzette tegen de kerk en de voorrechten van de kerk. Locke en Rousseau, die het idee van een sociaal contract poneerden, dat inhield dat een vorst en bevolking een soort overeenkomst met elkaar hebben, waarbij het volk bepaalde rechten aan de vorst gaf, maar die ook weer kan intrekken als de vorst de belangen van het volk onvoldoende beschermde. En Montesquieu, die een scheiding der machten voorstelde in wetgevend, uitvoerend en rechtsprekend, waarbij elke macht binnen het landsbestuur een andere taak had en de andere machten controleerde, zodat niet één iemand of één orgaan alle macht in handen had. Nou, doordat dus steeds meer mensen lazen over deze nieuwe ideeën en idealen, raakten ook steeds meer mensen geïnspireerd hierdoor en vonden dus dat een land, in dit geval Frankrijk, eigenlijk op basis van die verlichte idealen geregeerd zou moeten worden. Nou, dit zijn dus zo'n beetje de meest genoemde dieperliggende oorzaken van de revolutie. Maar, zoals gezegd, de Franse revolutie is geen makkelijk verhaal waarbij alles zwart-wit is en vrijwel al deze oorzaken kun je ook weer nuanceren. Neem bijvoorbeeld die standenmaatschappij. Kijk, dat lijkt in grote lijnen een helder en redelijk kloppend verhaal van de ene stand die het opneemt tegen de andere standen. Met name vanuit marxistische historici is dit jarenlang gezien als de belangrijkste oorzaak voor de revolutie. Het bestaande, min of meer middeleeuwse systeem voldeed niet meer. Andere groepen die eisten invloed, gelijkheid en een eerlijke verdeling van de welvaart, of in elk geval een eerlijke verdeling van de belastingdruk. En toen ze dit alles niet kregen, leidde dat tot een politieke omwenteling. Ik vertel het hier nu even wat simpeler dan dat het in marxistisch-historische kringen gezien werd, maar dit is wel een beetje de kern. Punt is natuurlijk dat de werkelijke situatie in Frankrijk veel gecompliceerder was. Ten eerste was er helemaal geen sprake van drie uniforme groepen. Binnen de geestelijkheid bijvoorbeeld was het meestal zo dat de hoge geestelijkheid, dus dat zijn bijvoorbeeld bisschoppen, van adel was, en de lage geestelijkheid, dat zijn priesters dan voornamelijk, uit de derde stand kwam. Bij de adel speelde iets vergelijkbaars. Een deel van de adel was al sinds de middeleeuwen in het bezit van hun titel. Maar ja, zoals al eerder gezegd, functies kon je kopen en dat gold zeker ook voor adellijke titels. Er was een grote groep van met name leden uit de bourgeoisie die zo'n adellijke titel inderdaad gekocht hadden. Nou, uiteraard keek de tussen aanhalingstekens oude adel enorm neer op die tussen aanhalingstekens nieuwe adel. Binnen de derde stand was ook geen sprake van eenheid. Rijke boeren die werden veracht door armere boeren en leden uit de bourgeoisie die land bezaten op het platteland en daar mensen op lieten werken, die werden net zo gehaat als adellijke landheren. En los van dit waren er natuurlijk wel degelijk edellieden en hoge geestelijken die snapten dat de hele standenmaatschappij onhoudbaar was. En tegelijkertijd waren er binnen met name de bourgeoisie ook velen die dat hele systeem juist in stand wilden houden. Want die wilden op termijn toetreden tot de adel en genieten van de daaraan verbonden privileges. Om kort te gaan, het klopt dat de verschillen tussen de standen groot waren en dat dit een reden voor ontevredenheid was. Maar de Franse revolutie simpelweg wegzetten als een standenstrijd, dat is veel te kort door de bocht. Ook het hiervoor geschetste beeld van het centraal en absoluut bestuurde Frankrijk klopt vooral in theorie. Ja, het is inderdaad zo, Frankrijk was veel gecentraliseerder georganiseerd dan een paar eeuwen daarvoor, maar nog steeds was het land een lappendeken van talloze kleine en grotere gebiedjes waarvoor allemaal aparte regels golden, zowel op juridisch, financieel als bestuurskundig terrein. Wat het namelijk was, door de eeuwen heen hadden graafschappen, hertogdommen, steden, dorpen, noem maar op, allerlei speciale afspraken gemaakt of geschonken gekregen met of van de kroon. De ene stad betaalde zoveel accijns, de ander zoveel, weer een ander mocht tol heffen en de ander van weer een ander dorp, die hadden juist ontheffing van diezelfde tol. Er was geen enkele mate van uniformiteit. En zoals al eerder gezegd, was dat er ook niet qua rechtssysteem en ook niet qua belastingssysteem. En er waren weliswaar allerlei algemene wetten, maar ook die konden per provincie verschillen. In dit volkomen ondoorzichtige systeem was de macht van de koning inderdaad in theorie absoluut en kon een machtige vorst als Lodewijk de XIV dit ook wel afdwingen, maar in de praktijk werd de macht van de koning aan alle kanten beknot. Een van de aloude voorrechten van de parlementen bijvoorbeeld was dat zij wetten van de koning konden goed of afkeuren, net zolang totdat de koning aanpassingen had gedaan of kon uitleggen waarom de wetten noodzakelijk waren. Dus ja, absolute macht, nou ja, niet helemaal dus. Kijk, natuurlijk was het zo dat de koning hieromheen kon. Lodewijk de XIV was zo'n krachtige koning dat hij de parlementen simpelweg buitenspel had gezet. Maar ook voor Lodewijk de XV en XVI gold dat ze uiteindelijk om de parlementen heen konden, namelijk door in eigen persoon naar het parlement te gaan of het parlement naar de koning te laten komen en daar dan de wet alsnog af te dwingen. Want nou ja goed, de koning was de door God aangestelde leider van het land en daarmee de ultieme bron van wetgeving en rechtspraak. En dus verloor het parlement onmiddellijk de hoedanigheid van rechter wanneer de koning persoonlijk verscheen. Nou, dit werd een lit de justice genoemd. Punt was echter dat dit gezien werd als een laatste redmiddel, omdat het natuurlijk wel heel erg de indruk wekte als een koning dit deed, dat hij zich, nou ja, als een tiran aan het opstellen was. Nou, ook wat betreft de nogal vaak genoemde beruchte censuur in het absolute Frankrijk, gold in de praktijk dat het op zich best wel meeviel. Lodewijk de XIV was hier inderdaad heel streng in geweest, maar zijn opvolgers waren veel minder strikt in het monitoren en censureren van allerlei activiteiten, publicaties en discussies over bijvoorbeeld verlichte ideeën. Wat dan weer enorm hielp natuurlijk bij de verspreiding daarvan. Kortom, Frankrijk zien als een strak en centraal geleide staat met een gestroomlijnde bureaucratie waarin de vorst op onverbiddelijke wijze zijn wil op kon leggen aan de bevolking, dat klopt gewoon niet. Tegelijkertijd is hoop ik ook wel duidelijk geworden dat de gemiddelde inwoner van Frankrijk hopeloos vastzat in een totaal ondoorzichtig web van allerlei verschillende regels, afspraken en traditie. Tegelijkertijd overigens kun je ook deze nuance weer nuanceren. Die parlementen bijvoorbeeld, kijk, dat lijkt op het eerste gezicht heel simpel, hè? De parlementen zijn de verdedigers van de rechten van het volk en een bastion tegen tirannie. En dat is ook vooral hoe ze zichzelf heel graag zagen. Maar ook hier weer, zo eenvoudig was het niet. Want in die parlementen zaten vaak voornamelijk veel leden uit de eerste en tweede stand, die vaak uit eigen belang elke vorm van hervormingen tegenhielden. Elke keer bijvoorbeeld als een koning zo'n Vingt-Jem, die al eerder genoemd is, wilde instellen, dan verzetten de parlementen zich daar tot het uiterste toe, omdat dat, nou ja goed, hun geld zou gaan kosten. Veel verlichte denkers bijvoorbeeld hadden daarom ook een hekel aan die parlementen. Over die verlichting gesproken, ook bij de omvang van de invloed van die verlichting kun je wel een paar vraagtekens zetten. Want uiteindelijk waren de verlichtingsideeën vooral iets wat in relatief kleine kring in de salons van de grote steden en dan vooral Parijs besproken werd. Er waren zeker mensen die erdoor geïnspireerd raakten, met name uit de bourgeoisie, maar of, ik noem maar wat, de gemiddelde Franse boer bekend was met de idealen van de verlichting, is twijfelachtig. Los daarvan zijn die verlichte idealen vaak lang niet bij elke verlichte denker even prominent aanwezig. Voltaire, die was bijvoorbeeld voor een sterk koningschap en moest niets hebben van vormen van democratie, omdat dan de domme massa zou bepalen. En Montesquieu, die propageerde een scheiding der machten, maar vond ook dat een bestuurssysteem zich in principe moest aanpassen aan de heersende normen, tradities en afspraken in een land. Nou, al met al, kijkend naar al die oorzaken, moet je eigenlijk zeggen dat er sprake is van een groot aantal structurele problemen die deels los van elkaar stonden, maar die ook op allerlei complexe manieren met elkaar verbonden waren. En tezamen vormden ze een soort knoop aan problemen en om die te ontwarren waren simpelweg heel verregaande hervormingen nodig. Nu is het een misvatting om te denken dat dit niet geprobeerd is. De meeste van de hiervoor beschreven problemen, die speelden natuurlijk al vele jaren. En zoals in deel 2 over Marie Antoinette al verteld, al in 1774 waarschuwde minister van Financiën Anne-Robert Turgot Lodewijk XVI dat hij maar beter geen al te dure kroningsceremonie kon organiseren, omdat de schatkist bijna leeg was. Er zijn allerlei pogingen gedaan om te hervormen. Neem bijvoorbeeld het juridische systeem. Onder Lodewijk XV werd een compleet nieuw rechtsstelsel opgezet met uniforme wetten en regels die voor alle gebieden golden en waarbij er een door de staat georganiseerd systeem van rechtspraak kwam. Veel juristen en verlichtdenkers waren groot voorstander van deze aanpassingen. Maar ja, door de parlementen werd dit natuurlijk geframed als een strijd tussen tirannie en vrijheid en toen Lodewijk XV stierf, zette zijn opvolger al snel een streep door alle hervormingen en werd alles weer zoals het was. Behalve dan dat het imago van de kroon een deuk had opgelopen omdat het zijn plannen had moeten intrekken. Dit is slechts één voorbeeld. Er waren echt meer dan genoeg hervormingspogingen, ik zal er straks nog wat voorbeelden van noemen, maar die werden uiteindelijk structureel gefrustreerd door allerlei groepen die op de korte termijn iets te verliezen hadden bij die hervormingen. En de weifelachtigheid van Lodewijk XVI die hielp hierbij ook niet. Want dat zinnetje dat Lodewijk uiteindelijk een streep zette door alle hervormingen, dat ga je nog heel vaak horen deze en de volgende aflevering. Daar moet natuurlijk wel bij gezegd worden, Lodewijk besloot dit natuurlijk niet alleen. Hè. Er waren tientallen hovelingen, ministers en allerlei andere belangrijke functionarissen die de koning adviseerden. Of ze hem ook het goede adviseerden is een heel andere vraag en je kunt je zelfs wel afvragen of het voor een twijfelkont als Lodewijk eigenlijk niet gewoon heel slecht was dat hij zoveel advies kreeg. Wat ik wil zeggen is, wees je er wel bewust van, als ik zeg Lodewijk bepaalde dit of bepaalde dat, dan is dat maar zelden een eenmansactie. Maar goed, het meest acute probleem dat Frankrijk had, dat waren de financiën. Als voorlaatste van deze aflevering wil ik een schets geven van de laatste jaren voor de revolutie, hoe verschillende ministers geprobeerd hebben het systeem te hervormen en waarom dat uiteindelijk niet lukte. Ik ga dat zo sumier mogelijk proberen te doen en daardoor is het zeker geen compleet beeld van deze periode, maar ik hoop dat ik de kern er wel uit kan halen. Nou, vlak nadat Lodewijk XVI koning was geworden, benoemde hij de al eerder genoemde Turgot tot minister van Financiën. Turgot die wilde op grote schaal hervormen. Hij wilde bijvoorbeeld de landbelasting aanpassen en de herendiensten vervangen door een financiële bijdrage die per provincie betaald werd. Daarnaast wilde hij ook eens goed gaan schrappen in het systeem van koninklijke toelages, waarbij allerlei mensen financiële giften ontvingen. Denk maar eens terug aan Jean de Lamotte, wiens familie een toelage ontving omdat ze afstamde van een bastaardzoon van een Franse koning uit de 16e eeuw. Boven alles echter wilde hij de economie veel meer volgens de principes van vrijhandel organiseren. Dat betekende minder macht voor de gildes, minder accijnzen, minder invoerrechten en minder tollen. En zijn hervormingen spitsen zich in eerste instantie vooral toe op de graanprijzen. Want die werden van oudsher van bovenaf bepaald. Turgot wilde juist toe naar een marktconform systeem. Een prima idee dat op de lange termijn voordeel zou bieden, alleen toen hij het wilde uitvoeren waren er op diverse plekken in Frankrijk hongersnoden. En dit leidde natuurlijk meteen tot woekerprijzen en dus een golf aan protest en rellen, de zogenaamde meeloorlog. Punt was natuurlijk dat vooral het arme deel van de bevolking slachtoffer werd van deze hoge prijzen. Dit alles straalde natuurlijk allemaal heel erg slecht af op de Franse kroon, want was de koning niet juist degene die zijn onderdanen moest beschermen tegen dit soort praktijken? Uiteindelijk bond Lodewijk in. De hervormingen gingen de prullenbak in. Turgot die bleef nog even aan en was uit financieel oogpunt een fel tegenstander van de Franse bemoeienis bij de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Maar wat dat betreft was hij een roepende in de woestijn. En niet veel later werd hij weggestuurd. Zijn opvolger dat was Jacques Necker, een Zwitserse protestant die beschouwd werd als een soort financieel genie. Hij werd vanwege zijn afkomst en geloof officieel overigens geen minister, maar in werkelijkheid bepaalde hij wel het beleid. Nou, de verwachtingen die waren heel hoog gespannen, ook omdat Necker zich in de jaren daarvoor had geprofileerd als een groot criticaster van Turgot. Op zichzelf nam hij ook een aantal verstandige besluiten, zoals het aanpassen van enkele belastingen ten voordele van een groot deel van de bevolking. Daarnaast probeerde hij waar het kon te bezuinigen. Minder voordelig op de lange termijn was dat Necker in plaats van de belastingen te verhogen vooral heel veel leningen aanging, voor niet minder dan 520 miljoen livres. Een cruciale fout van Necker is echter de Compte Rendu geweest. Dat was, kort gezegd, een soort totaaloverzicht van de Franse financiën dat hij in 1781 publiceerde. Lodewijk was er eigenlijk op tegen geweest, maar wat bleek? Frankrijk had een overschot van 10 miljoen. Nou, geweldig nieuws. Alleen, dit klopte natuurlijk niet. Necker had de boel namelijk, nou laten we het zeggen, nogal creatief neergezet. Leningen die moesten worden terugbetaald bijvoorbeeld, die zette hij neer als incidentele uitgaven. En alleen de rente op die leningen als structurele uitgaven. En de staatsschuld die nam die überhaupt niet op in het overzicht. Op korte termijn was iedereen echter tevreden. Frankrijk stond er prima voor. Op de lange termijn echter, toen alsnog duidelijk werd hoe ernstig de financiële situatie echt was, geloofde natuurlijk niemand dat de problemen echt zo groot waren. Want ja, hoe kon dat nou? In 1781 was er nog een dik overschot. Necker die was natuurlijk niet gek, die deed dit niet zomaar. Hij hoopte door de financiën positief te presenteren het vertrouwen van de bevolking en van banken te winnen om zo gunstigere leningen aan te kunnen gaan. De Compte Rendu leidde uiteindelijk wel tot het wegsturen van Necker, want die eiste na afloop dat hij officieel tot minister zou worden benoemd. Nou, daar dacht Lodewijk op advies van andere ministers heel anders over en die stuurde hem de laan uit. Bij het grote publiek leidde dit alles alleen maar tot onbegrip. Necker was populair vanwege zijn belastinghervormingen en, nou ja, hij was natuurlijk ook degene die voor dat overschot gezorgd had. Zijn opvolger was snel weg, dus die doet er even niet toe. En daarna werd Charles-Alexandre de Calonne minister van Financiën. Ook voor hem was het verhogen van de belastingen een no-go. Hij verwachtte namelijk dat dat alleen maar tot protest zou leiden. Bezuinigen vond hij ook geen optie. Calonne's plan was juist om meer geld uit te geven. Als Frankrijk veel geld uitgaf, dan zou dat namelijk banken vertrouwen geven dat de financiële situatie gewoon prima was. En dan zouden die banken dus eerder bereid zijn om meer geld te lenen tegen lagere rentes. Nou, met die nieuwe leningen konden de oude worden afbetaald en dankzij de lagere rentes zou Frankrijk zo dus minder geld hoeven te spenderen in totaliteit. Zoiets was het plan in elk geval. Maar goed, dit was natuurlijk geen duurzame oplossing. De tekorten die bleven oplopen en zo rond 1785 bedroeg dat tekort meer dan 100 miljoen livres, wat gelijk stond aan een kwart van de jaarlijkse inkomsten. De betaling van de rente die zou op termijn neer gaan komen op 50% van die jaarlijkse inkomsten. Dus, om kort te gaan, het was nu echt klaar. Frankrijk stond op het punt om failliet te gaan. En in augustus 1786 liet Calonne aan Lodewijk XVI weten dat het nu of nooit was. Frankrijk stond op het punt van instorten. Calonne ging daarom aan de slag met een hervormingsprogramma. Dat bestond uit een aantal punten waarvan de belangrijkste waren dat de accijnzen overal gelijk zouden worden getrokken, dat er een universele landbelasting kwam die voor iedereen zou gelden, dus ook adel en geestelijkheid, en die zonder einddatum zou zijn, dat de overheid een systeem van belastinginning zou opzetten en dat vrijhandel gestimuleerd zou worden. Op zichzelf waren dit allemaal prima plannen, maar Calonne maakte meteen een cruciale fout. Want in plaats van volledige openheid te geven, wisten slechts een paar mensen van de daadwerkelijke ernst van de financiële situatie en dus waarom deze radicale hervormingen nodig waren. Zijn terughoudendheid is waarschijnlijk te verklaren doordat Calonne in eerste instantie vooral gefocust was op de onvermijdelijke strijd die deze nieuwe wetten zouden gaan opleveren in de parlementen. Hij dacht zo van, als ik nu al laat weten wat de bedoeling is, dan geef ik die lui de tijd om hun verzet tot in de puntjes voor te bereiden. Om die parlementen de wind uit de zeilen te nemen, organiseerde Calonne een Assemblée des Notables. Dat was een bijeenkomst van, nou ja, zeg maar de belangrijkste edellieden, geestelijke en bestuurders van het land. Zo'n bijeenkomst was voor het laatst in 1626 gehouden, dus dat die nu weer werd gehouden, was op zichzelf al heel erg bijzonder. Calonne die dacht dat als hij zijn hervormingen aan de Assemblée voorlegde en dat die dan akkoord gingen, dat het dan voor de parlementen veel lastiger zou zijn om vervolgens alsnog dwars te gaan liggen. Lodewijk die twijfelde uiteraard lang wat te doen, maar op 22 februari 1787 was het dan zover. 144 van de belangrijkste mensen van het land kwamen bij elkaar. Het zou allemaal totaal anders uitpakken dan Calonne gepland had. Het hielp niet dat zijn belangrijkste bondgenoot, de minister van Buitenlandse Zaken, vlak van tevoren plotseling was overleden. Maar daarnaast waren de leden van de Assemblée een groot deel van de tijd vooral bezig om hun eigen belang te verdedigen. Vertegenwoordigers van gebieden met bepaalde privileges op het gebied van accijnzen bijvoorbeeld, die verzetten zich tegen het landelijk gelijktrekken hiervan. Calonne's houding die hielp ook niet. Toen de aanwezigen inzage eisten in de financiële stukken van de staat, weigerde hij botweg. De koning had ze ingezien, Calonne zelf had ze ingezien, dat moest maar genoeg zijn. En daarnaast verklaarde hij nadrukkelijk dat de Comte Rendu een grote leugen was geweest, wat op de aanwezigen de indruk wekte dat hij alle problemen op zijn voorganger wilde afschuiven. En door dit alles ontstond bij een deel van de Assemblée op een gegeven moment ook wel een beetje het idee dat het als koning en ministers er niet in slaagden hun financiële zaken op orde te krijgen, misschien ook wel eens goed was om eens na te denken over een andere organisatie van het landsbestuur en de financiën. En tijdens de bespreking van die universele landbelasting kwam ook voor het eerst het idee naar voren dat voor het goedkeuren hiervan de Staten-Generaal bij elkaar moesten worden geroepen. Een van de voornaamste critici van Calonne, dat was overigens de aartsbisschop van Toulouse, Étienne de Brienne. Onthoud die naam even. Nou, hoe dan ook, om een lang verhaal kort te maken, Calonne die was uitgegaan van een hamerstuk. Die dacht dat die hele assemblée een paar weken zou duren en dat de boel dan naar de parlementen kon. Maar de assemblée duwde de hakken in het zand. En na een maand was er pas over een paar hervormingen overeenstemming bereikt. Calonne vroeg de koning om met de vuist op tafel te slaan om de ernst van de zaak duidelijk te maken, maar Lodewijk die durfde dat niet. Daarop besloot Calonne om de publiciteit te zoeken. Hij beschuldigde de assemblée ervan dat ze alleen maar hun eigen belang nastreefden en niet het algemeen belang. Maar de assemblée die pikte dit natuurlijk niet. De Brienne liet via Marie Antoinette aan Lodewijk weten dat er best gepraat kon worden, maar niet meer met Calonne. En enkele weken later werd Calonne dan ook ontslagen. In mei 1787 kwam Lodewijk dan uiteindelijk toch maar zelf een keer naar de assemblée. Hij zwakte de landbelasting af, maar maakte wel duidelijk dat het financieel gezien echt wel menens was. Daarna stond hij toe dat de assemblée inzage kreeg in hun financiële boeken en kondigde hij een nieuwe belasting aan op papier. Oh, en hij benoemde ook even een opvolger voor Calonne. En dat werd, verrassing verrassing, de aartsbisschop van Toulouse, Étienne de Brienne. Al werd hij technisch gezien overigens geen minister, maar goed, in de praktijk was hij dat wel. Klein detail overigens, Lodewijk XVI die was helemaal niet zo voor het aanstellen van de Brienne, omdat algemeen bekend was dat de aartsbisschop een deïst was. Dat houdt in dat hij wel in God geloofde en dat God de wereld en het universum had geschapen, maar dat sindsdien God niet meer had ingegrepen in het leven van mensen. En nou ja, dat was natuurlijk nogal een wat andere kijk dan de katholieke kerk had, zullen we maar zeggen. En nou ja, het is inderdaad bijzonder dat zo iemand het tot aartsbisschop had gebracht. Maar goed, dit terzijde. De Brienne die moest ervoor gaan zorgen dat alles goed kwam. Calonne die vluchtte niet veel later naar Groot-Brittannië en hij zou uiteindelijk pas in 1802 met speciale permissie van Napoleon terugkeren naar Frankrijk en daar een maand later overlijden. Maar ook onder de Brienne liep het allemaal heel erg stroef. De assemblée die eiste niet eenmalig, maar jaarlijks inzage in de financiën en Lodewijk die weigerde dit omdat hij bang was dat dit ten koste van zijn macht zou gaan. Daarop besloot de Brienne, die tot vlak daarvoor lid was geweest van de assemblée, maar nu aan de andere kant zat, dat het tijd was dat de assemblée afgesloten werd. En op 25 mei 1787 werd de assemblée der notabelen dan ook afgesloten. Ding was, er was tijdens die hele assemblée nauwelijks resultaat behaald en ondertussen sleep het parlement van Parijs alweer de messen, want daar moesten de wetten natuurlijk goedgekeurd worden. Toen de wetten daar eenmaal voorgelegd werden, gebeurde dit voor het eerst niet in een gesloten ruimte, maar met toegang voor publiek. Dit is een belangrijk detail, want de stemming van het volk is een van de belangrijkste drijvende krachten tijdens de uiteindelijke Franse revolutie. Het parlement dat verzette zich uiteraard hevig en dan met name tegen de nieuwe belasting op papier. Hier zat wederom een flinke factor eigenbelang bij, want nou ja, dagloners of arbeiders die zouden hier relatief weinig last van hebben, want die deden natuurlijk veel minder met papier dan de middenklasse en de rijken. Het parlement wilde alleen akkoord gaan met de wet als ook zij jaarlijks inzage kregen in de boeken. Lodewijk weigerde dit opnieuw. En op 26 juli liet het parlement daarop een pamflet uitgaan waarin onder meer opgeroepen werd een Staten-Generaal te organiseren. Vier dagen later weigerde het parlement simpelweg om akkoord te gaan met de nieuwe landbelasting, tenzij de Staten-Generaal bijeen werd geroepen. Lodewijk was het inmiddels helemaal zat en besloot een lit de justitie in te zetten. Hij nodigde het parlement uit in Versailles om daar de landbelasting af te dwingen. Het werd een complete ramp. Het was in augustus, dus het was die dag enorm warm. De bijeenkomst die duurde uren en uren en op een gegeven moment viel Lodewijk in slaap. Moet je je voorstellen, op het moment dat iedereen bij elkaar is om de toekomst van het land te bestendigen, op een manier die toch al het imago had van koninklijk machtsmisbruik, precies op die bijeenkomst viel de koning in slaap. Dat is wat je noemt een regelrechte PR-nachtmerrie. De volgende dag verklaarde het parlement dan ook meteen dat de gebeurtenissen van de dag ervoor inderdaad machtsmisbruik waren geweest van Lodewijk. Die pikte dat natuurlijk niet en stuurde elk lid van het parlement een lettre de cachet. De parlementsleden dienden Parijs te verlaten en naar Troyes te gaan. Zo hoopte Lodewijk de angel eruit te halen. Dit mislukte natuurlijk. Het parlement vertrok, maar er kwamen al snel protesten. Even leek het heel onaangenaam te worden toen Lodewijk troepen naar Parijs liet komen, maar de Brienne wist de situatie te redden door een tussen aanhalingstekens compromis te sluiten. De landbelasting zou worden geannuleerd op voorwaarde dat het parlement akkoord ging met meer leningen. Of dit nu een sluwe politieke zet is of gewoon toegeven aan de druk, ja, daar kun je over discussiëren. In elk geval keerde in september 1787 het parlement terug naar Parijs, toegejuicht door de massaal toegestroomde Parijzenaren. Maar goed, allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar in feite was nu alles weer terug bij af. De Brienne die besloot dat er in elk geval bezuinigd moest worden, bijvoorbeeld op de hofhouding van de koninklijke familie. Bij die van Marie bijvoorbeeld werden 173 functies geschrapt. Niet dat het veel hielp, want in 1788 ging nog steeds 7% van de Franse uitgaven naar aan de koninklijke familie gerelateerde zaken. Wat hoe je het ook wendt of keert echt een absurd percentage is. Daarnaast raadde de Brienne de koning aan om toch maar de Staten-Generaal bij elkaar te roepen, maar wel pas over een paar jaar. Hij hoopte dat dan de ergste crisis wel voorbij zouden zijn. De Staten-Generaal zou er echter veel eerder gaan komen en dat was te danken aan Lodewijk zelf. Afgesproken in het compromis tussen parlement en de Brienne was dat de koning naar het parlement zou gaan om de nieuwe leningen te bestendigen. Niet als lit de justitie, maar gewoon als toeschouwer. En terwijl de koning daar was, werden er door de parlementsleden allerlei speeches gehouden. Sommige daarvan die waren best een beetje kritisch, ook op de koning. Maar goed, het was wel duidelijk dat het parlement in principe akkoord zou gaan. Niks aan de hand dus eigenlijk. Maar wat deed Lodewijk? Die nam opeens het woord en zei dat hij besloten had dat hij de Staten-Generaal bij elkaar zou roepen en dat dat verder genoeg moest zijn. Hij eiste dat de speeches gewoon nu gingen stoppen en dat de leningen gewoon werden goedgekeurd. Nogmaals, dat was het parlement sowieso van plan. Maar door deze actie van Lodewijk leek het alsof de koning gewoon zijn wil erdoor wilde drukken. Het was in feite zelfs gewoon illegaal wat de koning deed. Lodewijk had daar verder scheid aan En wederom kun je hier dus spreken van een gigantisch PR-drama. Ook de parlementen in andere provincies die begonnen zich nu langzaamaan te roeren. En ook daar was veel kritiek op het nieuwe belastingssysteem. Lodewijk die was de parlementen nu echt helemaal zat. En op 8 mei 1788 werden daarom de zogenaamde mei-edicten afgekondigd. Er zou een nieuw orgaan komen waarin alleen hoge edellieden zitting zouden hebben en waarin in de toekomst alle nieuwe wetten en belastingen goedgekeurd zouden worden. Met deze maatregel zouden de parlementen dus buitenspel komen te staan. Leuk plan in theorie, alleen hadden de Brienne en Lodewijk totaal onderschat hoe hierop gereageerd zou worden. Zoals al gezegd, de strijd tussen koning en parlementen was door beide partijen op bepaalde manieren geframed. De parlementen werden door de kant van de koning neergezet als egoïsten die alleen hun eigen belang nastreefden. En andersom werd de koning weggezet als een tiran waarbij alleen de parlementen de rechten van het volk beschermden. Punt was echter, dat laatste frame sloeg bij het volk veel meer aan dan het eerste. En als gevolg van de mei-edicten ontstonden dan ook op veel plekken enorme protesten en rellen. Met name in de provincies was het verzet groot. In Rennes bijvoorbeeld wachtte een enorme menigte de vertegenwoordigers van de kroon op toen deze het parlement kwamen sluiten. En in Grenoble werd dagenlang gereld en schoten soldaten op burgers. Het liep allemaal enorm uit de hand. Lodewijk wist niet meer wat te doen en dus besloot hij om alles maar weer terug te trekken. De edicten werden ingetrokken en hij kon nu ook niet meer heen om die Staten-Generaal. Er werd bekendgemaakt dat die op 1 mei 1789 in Versailles bij elkaar zou komen. De acute financiële problemen die waren daarmee natuurlijk nog niet opgelost. De Brienne die besloot om nog maar wat leningen aan te gaan, maar zag ook in dat zijn positie onhoudbaar was. En op 26 augustus nam hij ontslag. En tot grote vreugde van het volk keerde vervolgens Jacques Necker terug om de financiën dan echt op orde te krijgen. En dat zou hem ook dit keer niet lukken. Ondertussen ging een golf van opwinding door Frankrijk, want dit zou de eerste Staten-Generaal in 175 jaar worden. Tegelijkertijd riep dat ook veel discussie op. Het was immers al zo lang geleden, er moest besloten worden wie zitting zouden nemen in de Staten-Generaal, hoe gestemd zou worden en natuurlijk ook wat het uiteindelijke doel was. Lodewijk die riep op tot een publieke discussie hierover. Waarschijnlijk wilde hij daarmee verdeeldheid tussen de standen zaaien, maar tegelijkertijd zorgde hij daarmee voor nog meer chaos. Traditioneel was het zo dat er bij een Staten-Generaal per stand gestemd werd. Dus de adel had 1 stem, de geestelijkheid had 1 stem en de derde stand had 1 stem. Maar velen uit de derde stand die vonden dit natuurlijk oneerlijk, want zo konden adel en geestelijkheid het simpelweg op een akkoordje gooien. De gemoederen liepen heel hoog op over dit onderwerp. Het Parijse parlement, dat zichzelf eerder had neergezet als beschermers tegen tirannie, zette zichzelf in deze periode vakkundig buitenspel door te verklaren dat ze voor stemmen per stand waren. Necker die probeerde de boel te sussen door nog maar een keer een assemblée de notabelen te organiseren, maar die assemblée besloot ook dat per stand gestemd moest worden. In december liet Necker een schrijven uitgaan met daarin een aantal regels over de komende Staten-Generaal. Daarin stond onder andere dat de derde stand 2 keer zoveel afgevaardigden mocht sturen als de eerste en tweede, maar het werd nog steeds niet duidelijk hoe gestemd zou worden. De onduidelijkheid die bleef dus. Los van dit alles zagen velen in Frankrijk het bijeenroepen van de Staten-Generaal als een unieke kans om veel verder te gaan dan alleen wat belastingdingetjes. Dit was het moment om het Franse staatsbestel grondig te hervormen en bijvoorbeeld tot een grondwet te komen. In mei 1789 was het dan zover. Op de 4e dag van die maand vond in Parijs een mis plaats ter ere van de opening van de Staten-Generaal. De tocht naar de kerk was een enorme vernedering voor Lodewijk en Marie. De afgevaardigden van de Staten-Generaal werden toegejuicht, maar voor het koningspaar bleef het ijzig stil. Tijdens de daaropvolgende mis werd het nog veel erger. De bisschop die hield een preek waarin hij de weelde van het Franse hof afzette tegen de armoede van het platteland. Lodewijk die kreeg dit alles overigens allemaal niet mee, want die was in slaap gevallen. En zoiets deed het heersende beeld over de familie natuurlijk wederom niet goed. Nu moet wel gezegd worden, Lodewijk herstelde zich enigszins toen hij de volgende dag bij de opening van de Staten-Generaal een goed uiteengezet speech hield waarin hij de slechte financiële situatie weet aan de kosten van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Dat was niet helemaal de waarheid, maar na afloop vond men wel dat de koning goed voor de dag was gekomen. Dat kon niet gezegd worden van Necker, want diens toespraak was zo lang dat hij na verloop van tijd hees werd en iemand anders zijn speech moest afmaken. Erger was dat hij eigenlijk niks zei in zijn speech over eventuele oplossingen van de problemen en zelfs niet over de te volgen procedure van de Staten-Generaal. Dus er was nog steeds vooral een hele hoop onduidelijkheid. En dat leidde ertoe dat in de weken daarna vooral gediscussieerd werd over de vraag hoe gestemd moest worden. En dat werd hoe langer hoe vervelender. En het geheel leek eigenlijk op een gegeven moment nog voor het begonnen was te verzanden in gekibbel. Lodewijk zelf was een aantal keer aanwezig, maar hij greep nauwelijks in, behalve dan dat hij eiste dat de standen afzonderlijk van elkaar vergaderden, dus niet samen. Dat hielp natuurlijk ook weer niet en de spanning die was om te snijden. Halverwege juni pikte de derde stand het uiteindelijk niet langer dat vastgehouden werd aan stemmen per stand. Op 17 juni riep de derde stand zichzelf daarom uit tot nationale vergadering en nodigde de leden van de andere twee standen uit om zich bij hen te voegen, om zo gezamenlijk voortaan belastingen goed of af te keuren. Weer een paar dagen later zwoeren de leden van de derde stand de Eed van de Kaatsbaan, nadat de zaal waarin ze bij elkaar zouden komen op slot bleek te zitten. Ze zouden niet uit elkaar gaan voor er een grondwet was. Dit waren, hoe je het ook wendt of keert, ongekende aanvallen op de theoretische absolute macht van de vorst. Lodewijk die reageerde op dit alles op zijn Lodewijks. In eerste instantie noemde hij de nationale vergadering een lege huls en verbood hij de adel en geestelijkheid om zich erbij aan te sluiten. En vier dagen later kwam hij daarop terug en moest de eerste en tweede stand zich alsnog erbij voegen. De schuld van dit alles werd in de schoenen van Necker geschoven. Die was namelijk veel te toegefelijk geweest naar de derde stand, bijvoorbeeld door hun aantal te verdubbelen. En dus werd hij op 11 juli ontslagen. Dit leidde meteen tot rellen in Parijs, want Necker was nog steeds erg populair bij het volk. Op last van de koning werden daarom allerlei theaters en salons uit voorzorg gesloten. Soldaten werden naar de stad gestuurd om de orde te handhaven. Op 13 juli deed zich een incident voor waarbij troepen van het Koninklijk Duits Regiment, dat onder persoonlijk bevel van de koning stond, op betogers schoten. Voor het grote publiek leek het daarmee alsof de koning orders had gegeven om op zijn eigen mensen te schieten. Het was zoals gezegd 13 juli 1789. De spanning was om te snijden. De revolutie stond op het punt van beginnen. Maar dat is iets voor de volgende keer. Goed, voordat ik ga afsluiten, nog één vraag als laatste die ook al eeuwenlang onderwerp van discussie is. Namelijk of de Franse Revolutie nou onvermijdelijk was. Nou, het antwoord op die vraag is denk ik ja en nee. Enerzijds is het zo dat er duidelijk een aantal politieke, economische, juridische en sociale misstanden waren in het Frankrijk van de 18e eeuw. Die zich over vele tientallen jaren ontwikkeld hadden en die uiteindelijk altijd zouden hebben geleid tot veranderingen in de manier waarop Frankrijk georganiseerd was. Anderzijds is er ook gewoon sprake van pech en slechte beslissingen. Ik noem maar even iets, als er geen hongersnood was geweest in de jaren voor 1789, dan was het ongetwijfeld anders gelopen. Met minder weerstand vanuit de parlementen, verstandigere ministers van Financiën en een krachtigere koning ook. Zonder dat ik daarbij overigens de schuld bij Lodewijk of een ander individu wil leggen. Maar ik denk dat in elk scenario er grote veranderingen hadden moeten plaatsvinden. Dat betekent overigens zeker niet dat te alle tijden de revolutie zo zou ontsporen als dat deze uiteindelijk een tijd lang ontspoord is. Het had ook allemaal anders kunnen lopen. Maar ook daarover de volgende keer meer. Ik hoop dat je door deze aflevering een beter beeld hebt gekregen van de context waarin de Franse Revolutie zou uitbreken. Ik moet er nogmaals bij zeggen dat ik zeker niet alles heb gezegd wat er te zeggen is. Want nogmaals, de Franse Revolutie is een ongelooflijk complex geheel van gebeurtenissen. En dit versimpelen is lastig en doet bovendien uiteindelijk nooit recht aan de daadwerkelijke situatie. Als je een uitgebreider beeld van de revolutie wilt hebben, dan verwijs ik je nogmaals naar de podcastserie Revolutions van Mike Duncan. En daarnaast heb ik voor deze aflevering gebruik gemaakt van het boek Burgers en Revoluties van Simon Chama. En natuurlijk ook weer van Antonia Fraser's boek over Marie Antoinette. Los van dit alles, op Facebook en Instagram vind je weer wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik heb verteld. En een link naar beide pagina's vind je in de show notes. Vind je Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast? Geef me dan een 5-sterren rating. En wil je de show steunen? Dan kan dat via fooiepot.com/geschiedenismetsjaak. Fooiepot met een D. Via deze weg kun je geheel vrijblijvend een donatie doen waarbij je zelf mag bepalen hoe groot of klein die is, maar die in alle gevallen enorm gewaardeerd wordt. Dit kan dus via fooiepot.com/geschiedenismetsjaak en je vindt ook hiervan een link in de show notes. Heb je vragen of opmerkingen, tips of tops of heb je een suggestie voor een onderwerp? Stuur me dan een DM via Facebook of Instagram of mail naar geschiedenismetsjaak@outlook.com. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren weer en de volgende keer het laatste deel over Marie Antoinette.